Hey, voordat deze podcast begint, eerst even twee andere stemmen. Ik ben Reinoud van Wachtendonk in de VS.
En ik ben Freke Vuist en wij maken de podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Het is persoonlijk, oh ja, het is opinierend. En als je het nog niet kent en wil uitproberen...
Double Dutch op bnr.nl/podcast/Double Dutch. En ook op alle andere bekende podcastplatforms.
Als je vakantiedagen hebt aangevraagd, kan je werkgever je daar zomaar aan houden. Ook al gaat die vakantie door het coronavirus helemaal niet door. De Fed, dus de Amerikaanse Centrale Bank, haalt alles uit de kast om de economie te ondersteunen. En waar laten we de olie? Want het duurt misschien nog wel een paar weken, maar dan zitten alle opslagtanks vol. En opslaan in een supertanker op zee kost nu al geen 20.000, maar $200.000 per dag. Of 300.000 als je moet huren. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 24 maart. Fieke Nobel, we gaan het hebben over vakantiedagen.
Ja.
Je zit thuis, alsof mensen eraan toe zijn om op vakantie te gaan. Je, volgens mij kan je nauwelijks naar het buitenland, toch, op het ogenblik? Dus
ja,
het dus gaat niet over nu.
Nee, volgens mij de hele wereld is oranje op de kaart van buitenlandse zaken, want we worden...
Ja, grenzen met België geblokkeerd. Ja. Schamenscholingsverbod in Duitsland, hier in Nederland tot op zekere hoogte. Dus het is iets wat over een tijdje gaat spelen. Of misschien speelt het toch ook al nu, want bij de FDMG krijgen we allemaal een mailtje van de directeur. Als je vakantie hebt opgenomen, zou je alsjeblieft die dagen inderdaad vrij willen nemen.
Ja, en ik sprak een collega bij BNR, die zei ook van, ik heb een vakantie gepland, maar ja, die gaat niet door. Ik mag hopen dat ik die week nog wel kan gaan werken. En ik weet even niet meer of dat voor of na die mail was. En op een andere plek waar ik werk, want ik ben freelancer, daar is een collega die was op wereldreis voor een paar maanden. Dus die heeft nu nog, ik geloof, anderhalve maand vrij, terwijl ze in Nederland opgesloten zit in haar eigen huis.
Die is wel teruggekomen.
Zeker, ja.
Ja, op allerlei plekken zal dit anders opgelost worden, denk ik. En dat is ook precies wat jij bent gaan uitzoeken. Hoe gaan bedrijven hiermee om?
Ja, hoe gaan bedrijven hiermee om? En hoe zit het eigenlijk met de regels? Mag je zomaar van je vakantiedagen af? En misschien op de langere termijn, als we uit deze situatie zijn gekomen... mag een werkgever dan ook van je vragen om te blijven werken... en niet allemaal massaal op vakantie te gaan?
Dat is een risico.
Dat las ik een beetje in die mail die wij gekregen hebben... dat het er ook over ging van straks als we wel weer op vakantie kunnen... dan moeten we wel zorgen dat we dat een beetje spreiden... want anders dan ligt het hele bedrijf op zijn gat.
Ja, nou, je zal maar een lopende band hebben of een krant maken elke dag... waarbij gewoon elke dag er voldoende mensen langs de lopende band moeten staan.
Ja.
Nou, dat zal meestal in goed overleg gaan, stel ik me zo voor.
Dat was de twee woorden die het meest terugkwamen... in alle mailtjes die ik heb gehad. In overleg.
Van alle bedrijven die benaderd
hebben.
Maar misschien moeten we dan toch eerst even langs juristen. Want alle bedrijven zullen dat misschien in goed overleg proberen te gaan doen. Dat is trouwens de bedrijven die dat zeggen. Wat het personeel zegt, weten we dan nog niet. Maar wat zeggen de juristen? Wat mag en wat moet er?
Nou, allereerst even over als je al vakantie geboekt hebt. En dus al vakantiedagen hebt aangevraagd. In principe is dat op aangeven van de werknemer. Dus als werknemer kan je vertellen, nou, ik wil dan en dan op vakantie. En dan keurt de werkgever dat goed. En op dat moment staat het ook vast. Dus dan die dagen, die zijn dan ingeboekt als vakantiedagen. En dat blijft zo. Dus daar kan je niet meer, die kan je niet meer terug inleveren of opnemen of wat ook. Dus dat is een probleem als je dat toch wil, zoals die collega waar ik het net over had. En dan kwamen dus die woorden in overleg of in goed overleg vaak langs. Omdat het kan natuurlijk wel als je het als werkgever prima vindt, als mensen gewoon komen werken.
Maar je hebt nergens meer recht op. Eén keer de vakantiedagen gekocht, heb je vakantiedagen.
Ja, precies.
Oké.
Okay. En dan het andere geval, namelijk na deze hele periode, als bedrijven willen dat hun bedrijf gewoon kan voortbestaan en dat er dus gewoon gewerkt moet worden. In principe mag de werknemer bepalen wanneer hij op vakantie wil. De werkgever mag daar wel van afzien of dat niet accepteren, maar alleen als echt het bedrijfsbelang in het geding is. Maar goed, als je geen krant meer kan maken omdat iedereen op vakantie is, dan is dat dus een valide reden.
Dus er moet wel echt serieus iets met je bedrijf aan de hand zijn. Wil je een vakantie kunnen weigeren?
Ja.
Nou, dat zal op heel veel plekken ogenblikkelijk duidelijk zijn. Ik hoorde op de radio vanmorgen discussie over de vraag of hier jurisprudentie over is. Nou, dat is niet, was de indruk van een van de deskundigen die daar gebeld werd. Dus je kan natuurlijk, als je niet in goed overleg eruit komt, wel hierover naar de rechter zelfs, hè?
Ja, maar zijn die niet dicht, de rechtbanken?
Voor urgente zaken niet. Dus als je urgent volgende week niet of wel wil werken, zou je er een kort geding misschien van kunnen maken.
Ja, maar inderdaad, de AWVN zei, we weten niet hoe dit uit gaat pakken als je naar de rechter gaat. Want dat is gewoon nog nooit
AWVN, dat zijn de werkgevers, hè?
Ja, dat zijn de werkgevers.
Nou ben jij zelf, dat zei je al, je werkt bij BNR, maar je werkt ook nog ergens anders. Want jij bent een freelancer, dus dit gaat helemaal niet over jou en over de rest van de flexibele schil.
Nee.
Dit gaat puur over mensen zoals ik. Gewoon in vast contract.
Ja, precies. Ja. Ik mag gewoon op vakantie wanneer ik wil.
Ja, ook dat is natuurlijk een goed overleg.
Ja, precies.
Even kijken, zijn er nog andere dingen die we hierbij moeten bespreken of zijn we er gewoon?
Nou, wat me opviel was dat, dat sommige werkgevers die ik gemaild heb, dus bedrijven, dat die meteen zeiden, oh, maar als een vakantie niet doorgaat, dan mag iemand sowieso aan het werk. En als er overbezetting is op de desbetreffende afdeling, zorgen we gewoon dat iemand andere klussen krijgt. En bij andere bedrijven zeiden ze dat niet zo expliciet. Dus zeiden ze van ja, in overleg zou je daar wel weer van af kunnen. Maar toen dacht ik, oh ja, er zijn dus ook bedrijven die daar niet zonder meer akkoord mee gaan.
Ja, dit is iets wat we de komende maanden moeten blijven volgen, denk ik. Want dit is iets waar nog heel veel discussie over zou kunnen ontstaan.
Ja, en ook het feit dat, ik heb dus de AWVN gebeld. Daar komen al heel veel vragen binnen. Ik heb ook nog even DAS gebeld. En daar zeiden ze ook dat er heel veel vragen over komen. Dus dit is iets waar bedrijven mee zitten. De reacties waren ook erg verschillend. Sommige bedrijven zeiden ook, we moeten hier nog over nadenken. Dit weten we nog niet. Dus dit is iets waar we, denk ik, veel mensen mee te maken gaan krijgen.
Ja, het is een van de vele problemen die zo in de marge van het coronavirus ineens ontstaat. Straks gaan we het nog hebben over tekorten aan opslag voor olie van de grote oliebedrijven. Dat is ook zoiets wat ineens ontstaat.
Ja.
Dat komt straks. Fieke, dank je wel.
Graag gedaan.
Joost van Kuppenveld, als er crisis is, dan ga ik jou steeds bellen.
Ja.
Merk ik. Gisteren kwam de Fed weer met nieuwe maatregelen. Extra reddingsmaatregelen, steunmaatregelen voor de economie. Europa en Amerika lijken elkaar een beetje proberen te overbluffen steeds. Hè? Dat de een steeds net iets verder gaat dan de andere.
Is de Fed heeft natuurlijk wel iets meer verantwoordelijkheid. Want Amerika is natuurlijk het belangrijkste land van de hele wereld.
Is dat zo? Vind ik helemaal niet. Ja. Maar ik woon ook niet in Amerika.
Nee, maar het is wel zo voor de financiële markten en voor de rest van de wereld.
Ja.
En gisteren kwamen ze met hun laatste ding wat ze konden doen. De bazooka des doods. De bazooka des doods.
Wat een geweldige term is dat.
Hoewel... Ja, maar dat is wel zo. Want ze hebben nu echt alles op tafel gelegd wat ze konden leggen. En de rest is nu aan de overheid om het af te handelen. Ze kunnen nu echt niks meer anders doen, de Fed. Ze hebben gezegd dat ze ongelimiteerde obligaties gaan kopen. Ze zorgen dus dat de financiële markten stabiliseren. En ze gaan voor het eerst ook bedrijven rechtstreeks krediet verlenen. En ook zorgen dat beleggers die in die obligaties van die bedrijven zitten beschermd blijven door die obligaties ook op te kopen als men er vanaf wil. Ze gooien allerlei kredietlijnen open en meer kunnen ze niet doen.
Nee, dan heb je wel ongeveer alles wat je kan verzinnen, heb je nou genoemd.
Dat is wat ze nu doen en nu staat de overheid om te zorgen dat mensen hun huur kunnen betalen en kunnen blijven eten.
Ik zag dat Ivo Daalder, een van jullie columnisten, op Twitter klaagde dat iedereen steeds maar dat woord bazooka bleef gebruiken. Dat we daarvan af moesten. Maar misschien dat we nu toch een soort permissie hebben. Dat dit wel echt een bazooka in de meest nauwelijks meer overdrachtelijke zin van het woord is.
Ja, de bazooka is een term uit de eurocrisis waar iedereen op zat te wachten. En nu is het gewoon echt, het is alles of niks. En dat is misschien een betere term. Ik denk trouwens dat je het over Lucas Daalder hebt, maar dat is
niet mooi. Ja, ik denk inderdaad ook dat ik het over hem heb. Even kijken. En je zegt, ze hebben nu alles wat ze kunnen doen, hebben ze aangekondigd. Nu staat de politiek om het op te lossen.
Ja.
Zie je tot nu toe op de beurzen, op de obligaties, iets terug van die bazooka des doods?
Ik zal eens even voor het laatste even checken. De beurzen zijn flink omhoog.
Dus ja?
Dus ja. En ik zal even de rentes kijken. De laatste keer dat ik keek was dat ook goed. De spreads die lopen wel op, maar niet heel veel. En het is 1 of 2 basispunten, of zoals jij vindt, procentpunten, honderdste procentpunten. Dus het gebeurt niet zoveel.
Dat gebeurt niet zoveel. Je kan ook optimistisch zeggen, het valt niet helemaal uit elkaar nu.
Nee, het valt zeker niet uit elkaar, dus dit is goed.
En jij zei, de beurzen gaan redelijk omhoog. Om wat voor soort percentages hebben we het?
Redelijk omhoog. Ja, we hebben het over 4,3%, wat in normale tijden natuurlijk belachelijk veel is.
Ja,
maar we hebben wat
maar als vorige week net 7% op een dag afging, dan kan 4% op een dag erbij ook.
Ja, dat is het. Ik bedoel, het lijkt een goede aarde te vallen. Dus ik denk dat we er ook niet heel veel meer over kunnen zeggen.
We hebben natuurlijk in Europa een paar dagen terug zo'n soort aankondiging gehad. Die ging wat minder ver dan deze. Het moet nu Europa ook weer terug gaan overbieden?
Europa zal sowieso wat moeten doen. Want we zitten met z'n allen thuis en er gebeurt niks. We moeten wel eten en de huur betalen. Dus er moet iets gebeuren. En dat zal ook wel komen. Daar ben ik ook niet zo bang voor.
Je bent in een... In een geruststellende bui, ja.
Ik ben een optimistisch mens. Ook al lijkt dat misschien niet altijd zo.
Nou, maar met de koersen van de afgelopen dagen is dat ook heel lastig vol te houden, lijkt me.
Nou ja, ik loop iets lang mee in de financiële markt om het druk te maken over koersen. Ook al gaat het -5 of +5, het is allemaal wel. Serieus. Maar ik heb alle vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt. En misschien duurt het wat langer. En in Europa duurt het altijd zeker langer dan in Amerika. Want we hebben nu eenmaal wat meer landen.
Ingewikkelder stelsel hier.
Ja.
Nou, maar laten we dan gewoon, voordat we toch weer iets negatiefs ineens ontdekken, hier gezellig stoppen.
Oké.
Want op een opgewerkt punt eindigen, dat is altijd goed.
Oké, en ik vrees dat ik je deze week nog wel weer een keer spreek.
Nou, dat is een... dat klinkt heel dreigend. Okay. Nee, laten we ook dan weer opgewekt eindigen.
Oké.
Joost, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, Lucas Daalder dus, niet Ivo Daalder. Ivo Daalder bestaat ook. Dat is een Amerikaanse diplomaat, een Nederlands-Amerikaanse diplomaat. Hij was bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO. Ja, eigenlijk wist ik dat ook wel. Tot 2013, en dat wist ik niet. Dat staat gewoon op Wikipedia. En daar lees ik nu ook dat hij tegenwoordig werkt bij een denktank. Bert van Dijk, laten wij het gaan hebben over de olieprijs, de olie... opslag die daar meteen mee te maken heeft. Want daar zit vandaag het grootste probleem. Hè? Olie is goedkoop.
Ja.
En dus gaan mensen het niet verkopen. Want dan kan je beter even wachten.
Precies.
Ja, ja dan sla je het ergens op.
Ja, dan moet je het ergens opslaan. Ja, de oliekraan die staat gewoon vol aan nu. En de vraag is weggevallen. Dus ja, normaal zou je zeggen, ga wat minder produceren. Maar dat gebeurt dus niet echt. Althans niet, nog niet. En dus is er veel te veel olie. En dat moet natuurlijk, dat gaat natuurlijk ergens heen. Dus moet worden opgeslagen. En er is natuurlijk wel vraag naar olie. Maar die is wel een stuk minder. En ja, en de productie gaat door. Dus de olieopslagtanks die raken voller en voller. Dat is eigenlijk het beeld.
Wanneer zijn ze vol?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En of dat echt helemaal gaat gebeuren. Kijk, Rystad Energy, dat is een Noorse energieconsultant. Die heeft het over een paar maanden. En dat zou kunnen. Maar ja, er kan ook een punt komen dat toch productie wordt teruggeschroefd. Dat mensen toch inderdaad gewoon productieputten gaan dichten of in ieder geval tijdelijk stilleggen.
Ja, Saudi-Arabië had toch juist de productie opgevoerd om de prijs wat lager te maken, want ze waren boos op Rusland.
Ja, precies. Daar is eigenlijk allemaal mee begonnen.
Gelukt, geslaagd in hun actie.
Ja, nou ja, en het is wel. Het heeft gewoon wel echt een soort schok door de hele oliemarkt gestuurd. Ja, dat kun je wel zien. Dat kun je wel zeggen, ja.
Ja, en dan komt daar de coronacrisis bovenop.
Ja, het is natuurlijk echt, eigenlijk alles komt bij elkaar. En de olieprijs is enorm gedaald. Die is van $68 ongeveer. Om begin dit jaar naar minder dan, gisteren was het geloof ik $25, iets meer dan $25 per vat. Als je het dan over de Brent olie hebt. Ja, dat is natuurlijk enorm en hij daalt nog steeds verder. Dus de vraag is, waar houdt het op?
Nou, bijna gaan stellen, maar je suggereert hem nu zelf al. Ja. Is er een minimumprijs voor olie?
Nou, dat is wel grappig. Er zijn nu verschillende, of een aantal analisten die zeggen, nou ja, we moeten ook rekening houden met negatieve olieprijzen. Dus dat je gewoon gaat betalen om je van je olie af te komen.
Dan stop je toch helemaal met de productie?
Maar dat is in het verleden wel. Kennelijk omdat dat niet zo heel makkelijk is om dat op die termijn dan te doen. Er zijn voor bepaalde type olie is dat in het verleden wel kortstondig voorgekomen. Ja, en dat gebeurt in de elektriciteitsmarkt, is dat natuurlijk wel aan de orde van de dag. Als het echt in Duitsland nu heel hard waait, dan gaan de prijzen daar, worden daar ook tijdelijk even negatief. Dus dat is in die markt, in de grondstofmarkten, kan dat voorkomen. Maar ik denk ook niet dat, eerlijk gezegd, dat zijn natuurlijk mooie verhalen, die doen het goed. En ik denk niet dat dat op grote schaal gaat gebeuren. Maar dat de olieprijs nog verder omlaag kan, dat is zeker wel een mogelijkheid, ja.
Nog lager dan nu, terwijl het nu al zo heel laag is.
Ja.
Is er eigenlijk, we hadden het over, wanneer zijn de olietankers vol? Maar hebben we het echt over opslagplekken in de wereld die hiervoor gewoon altijd al klaar stonden? Of gaat het over de olietankers op zee die nu helemaal uitverkocht zijn?
Dit gaat eigenlijk over alles. Kijk, de bedrijven.
Alles.
Bedrijven als Vopak, die hebben grote olieterminals overal in de wereld staan. In grote trading hubs zoals in Singapore en Rotterdam. Die beleven wel gouden tijden, omdat daar gewoon olie wordt opgeslagen, ook voor speculatieve doeleinden, dus om het tijdelijk op te slaan en later weer te verkopen. En er worden ook gewoon nu echt van de grote supertankers gecharterd om olie in op te slaan. Dus dat zijn dan die drijvende opslagmogelijkheden.
Als de tanker van Vopak vol is, dan laat je de tanker voor de haven van Rotterdam liggen. Dat zag je vroeger ook wel vanaf Hoek van Holland. Dan zag je daar van die tankers liggen.
Ja, je kunt nu ook op Marine Traffic kun je ook zien. Dat liggen ook gewoon een aantal grote olietankers nu ook weer voor de kust. En er liggen twee hele grote LNG-tankers. Dus ook de grote gastankers liggen daar. Dus voor de Gate Terminal bijvoorbeeld, dat is een LNG-terminal in Rotterdam. Die doen ongetwijfeld hele goede zaken nu. En natuurlijk ook Vopak. Er worden dus ook gewoon grote schepen gehuurd om daar de olie tijdelijk in op te slaan. En allemaal met de verwachting van dat over een paar maanden je die olie voor veel meer geld alsnog kwijt kan op de markt. En dan zijn die prijzen die je betaalt voor die opslag, dat is natuurlijk gewoon een simpele reeks van, die zijn het wel of niet waard om dat te doen.
Ja, er zit ergens iemand met een spreadsheet die rekent uit, is het de moeite om op te slaan of zullen we het dumpen?
Ja, en je kunt gewoon kijken op de markt van, je weet ongeveer de forward prices, dus de verwachtingen over wat olie over 2 of 3 maanden gaat doen. En dan ga je rekenen of dat uit kan of niet. Want je betaalt nu voor een hele grote olietanker, dat zijn dan de very large crude carriers. Dat zijn schepen die 2 miljoen vaten kunnen dragen, zeg maar. En daar betaal je nu meer dan $200,000 per dag voor om die te huren.
En dat is 10 keer zoveel als normaal, geloof ik, hè?
Ja, precies. Ja. Ik geloof zelfs meer dan 10 keer dan een maand geleden ongeveer nog zelfs. Ja. Dus dat is enorm. Ja, enorm. Maar dan nog, dat doe je dus kennelijk, kan dat dan nog steeds uit als je bepaalde verwachtingen hebt, ja.
Nou is het natuurlijk, je zou denken, prettige tijden voor automobilisten. De benzineprijzen zullen wel historisch laag zijn nu. Maar dan las ik gisteren dat die in theorie nog steeds een kwartje te hoog is. Dus het wordt nog lastiger voor de oliemaatschappijen.
Ja,
als dat kwartje eraf gaat.
Ja, nee zeker. Ja, kijk, en ook, want de raffinaderijen hebben ook een issue. Omdat gewoon ook in Amerika, als je kijkt naar de benzine en de hele markt voor bijvoorbeeld voor vliegtuigbrandstof. Ja, dat is een belangrijke markt. Ik heb wel eens gelezen dat bijna 10 of 8% of zo van de totale olie is gaat naar jet fuel, dus naar kerosine. Mm-hmm. Ja, die hele markt is ook weg. Dus ook die prijzen en ook die markten, dat wordt ook opgeslagen. Dus dat alles, zowel de ruwe olie als ook de eindproducten, dus de brandstoffen, daar zijn grote overschotten nu. Dus dat is wel een probleem.
Ja, want ik riep net al, Saudi-Arabië maakt ruzie met Rusland. En dat is natuurlijk op die schaal kan je naar kijken. Maar uiteindelijk zijn het gewoon oliemaatschappijen met hun raffinaderijen, met hun boorinstallaties. Hoe reageren die nu? Gewoon heel erg het mes in alle kosten?
Nou ja, dat zie je. Je ziet eigenlijk alle grote maatschappijen, dus Shell en Exxon hebben aangekondigd, Total, Eni, alle grote. Ze beginnen eigenlijk, het is een soort eerste fase, denk ik. Want ze gaan eerst de investeringen wat terugschroeven. Ze gaan wat in de kosten snijden. De aandelen inkoopprogramma's worden even stilgelegd. Dat is natuurlijk het makkelijke. Zonder al te veel pijn kun je dat doen. Maar als dit langer aanhoudt, dan zul je toch, als je echt dat dividend heilig hebt verklaard en je wilt dat vasthouden, dan zul je toch drastische maatregelen moeten nemen, denk ik.
Dat is bij oliebedrijven wel heilig in het algemeen.
Ja, zeker bij Shell. Dat is echt, dat is ongeveer het laatste wat ze zullen doen. Dus want die hebben ook, constant hoor je dat sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend niet verlaagd. Ze krijgen niet genoeg geld binnen om en te investeren en het dividend uit te keren en hun schulden af te betalen en de rente daarop te betalen. Dus ze zitten een beetje
uit de lengte of uit de breedte.
Ja, uiteindelijk moet het toch ergens vandaan komen.
Je kan natuurlijk ook denken, nou, dit was gewoon nadat we een financiële crisis hebben doorstaan. Zitten we in een moeilijke transitiefase naar energie, naar duurzame energie. En we hebben deze crisis van corona eroverheen. Weet je, we hebben dit jaar wel genoeg redenen om eens een keer geen dividend te doen.
Dat heb, exact die vraag heb ik toen 2 jaar geleden een keer ook in een interview met Van Beurden heb ik hem ook voorgelegd. Als ik nou aandeelhouder was, dan zou ik er niet zoveel moeite mee hebben om in moeilijke tijden, want het waren toen ook moeilijke tijden, om even dat jullie je dividend verlagen. Daar zou ik als belegger of het aandeelhouder echt geen probleem mee. Ja, zegt hij, maar jij bent niet de gemiddelde belegger. En begon het verhaal van de pensioenen en het vertrouwen en wat denk je dat dat voor inderdaad voor het vertrouwen van ons betekent. Dus dat is echt, zij kijken daar echt op een andere manier naar dan waarschijnlijk ik als simpele would-be belegger, om het zo maar te zeggen. Ja. Want ik beleg niet. Maar ja, dat is natuurlijk het.
Misschien ook wel omdat ze altijd zo daaraan vastgehouden hebben dat als ze dan 1 keer eindelijk toegeven na decennia, dat extra heftig aan zou kunnen komen. Dat kan me voorstellen.
Ja, en het speelt natuurlijk vooral bij echt de hele grote, dus bij Shell en zo. Want er zijn wel andere oliebedrijven iets kleiner. Dus je hebt in Amerika ook Conoco, Philip, die hebben dat al eerder ook al wel gedaan. Dus het gebeurt wel, maar ja, voor Shell, en dat zijn echt de allergrootste oliemajors, die durven dat, of die wagen zich daar nog niet aan. Nee. En zolang ze dat niet, zolang ze dat op andere manieren nog kunnen voorkomen, zullen ze dat doen, denk ik. Ja. En constant is natuurlijk de hoop van ook dit is weer. Hè, de oliemarkt heeft zoveel dips gezien in het verleden. Ook dit is een dip waar we uiteindelijk wel weer uitkomen. Dus ja.
Ja. Andere sectoren begonnen meteen de hand op te houden. Soms waarschijnlijk heel logisch. Dus luchtvaartmaatschappijen die nauwelijks meer kunnen vliegen ineens. Is dat bij de oliemaatschappij ook al aan de hand? Of hebben die gewoon zulke diepe zakken dat de crisis wel een paar jaar kan duren?
Dat denk ik wel. En er spelen wel. Op de Noordzee bijvoorbeeld zijn er wel vanuit het Nederlands kabinet fiscale voordelen aangekondigd. Of betere fiscale voorwaarden. En die zijn nog niet geïmplementeerd. En daar wordt wel over voor gelobbyd om dat nu wel echt te gaan doen.
Even maar goed, snel te gaan regelen.
Maar dat is dan, dat is voor de Noordzee natuurlijk wel van belang. Maar wereldwijd, niet volgens mij. Ze lossen het in ieder geval voorlopig op door gewoon zelf in de kosten te gaan snijden. Kijk, Shell investeert had het plan om dit jaar $25 miljard te gaan investeren. Ja, nu zeggen ze dat wordt maximaal 20. Dus ja, ze gaan gewoon door al hun portefeuilles heen, door een hele portefeuille heen, al hun projecten die ze hebben staan en kijken van, is dit nog steeds wel commercieel verstandig om dit nu te doen? Bijvoorbeeld, ze hebben een heel groot project, echt van tientallen miljarden, wat ze willen gaan doen in Canada voor een hele grote LNG-fabriek. Ik kan me voorstellen dat daar ook gewoon, daar kijken ze naar LNG-installaties in Mozambique en dure olieprojecten in de Golf waarschijnlijk. Er zijn allerlei projecten wereldwijd, die laten ze gewoon nog een keer door alle spreadsheets lopen, denk ik, om te kijken, kan dat nog steeds uit? En dan, gaan ze daar een beslissing over nemen. Ik denk dat het zo gaat.
Je zou misschien eerder nog nu even snel een paar opslagtanks ergens bijbouwen. Als je dan toch gaat investeren.
Ja, maar dan ben je klaar en dan stijgt
het. Ja, dan is de pandemie weer geweest. En dan zit je met die opslagtanks.
Ja. Ja.
Nee, zie, dit is waarom ik niet in de niet bij Shell werk, maar gewoon deze podcast maak.
Ja.
Bert.
Nee, maar het is wel een bijzondere tijd in ieder geval in de oliemarkt. Dat is zeker zo.
Bert van Dijk, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
En zo komen we bij het einde. Kijk misschien nog even bij de show notes op bnr.nl/newsroom... voor de links naar de artikelen uit de krant en de radio-interviews die te maken hebben met waar we het vandaag in deze podcast over gehad hebben. Dus als je meer wil weten, kijk daar even. En wil je reageren, mail dan naar newsroom@bnr.nl of newsroom@fd.nl. Heel graag tot morgen.